Dit is de Groentel Podcast, waarin we jou als luisteraar graag welkom heten. Vandaag deel 2 van een inspirerend verhaal, boordevol waardevolle handvaten van evangelist David de Vos. Luister naar Jezus wil jouw plaats innemen.
Die bewaker gaat Barabbas halen. En Barabbas die zit in zijn cel, die wordt gehaald. Die wordt meegenomen naar de plaats waar hij verwacht zijn veroordeling te krijgen. Hij hoort de mensen, hij hoort de oproer. En hij denkt na over zijn leven dat gewoon op het punt staat te eindigen in een van de komende dagen. En Pilatus die had dit bedacht. Hij dacht, die Jezus is een goede man. En dat kun je zien. En ieder normaal denkend mens ziet dat met mij. En weet je wat ik doe, dacht hij? Ik neem gewoon de meest verschrikkelijke crimineel, gewoon een moordenaar. Iemand die ontzettend iedereen kent, want hij had oproer gedaan in de stad. En dan zet ik die naast hem en dan laat ik ze kiezen. Ja, natuurlijk, weet je wel. Elk normaal, logisch denkend mens. Welke ouder wilde nou een moordenaar hebben op straat? Dat zullen ze niet doen. Ze zullen massaal kiezen om Jezus vrij te laten. En dan kom ik er onderuit. Dat was zijn plan. Barabbas die verschijnt op het toneel. En dan ziet hij Jezus staan. Zoon van God. En misschien hebben ze een moment oogcontact. En Barabbas die denkt, dat is toch die man waar iedereen het over heeft. Dat is toch die man die blinde ogen opent en die lammen doet lopen. En die zulke fantastisch mooie verhalen kan vertellen. Dat is toch die man die iedereen weer hoop geeft. Wat heeft die hier nu te zoeken? En Jezus kijkt hem aan en kijkt weg. En Barabbas die gaat hier staan en hij verwacht dat Pilatus zegt, nou, hij zal worden gekruisigd, zal hangen. En dan ineens zegt Pilatus, oké. Ik heb een mooi voorstel. Kijk, ik zie dat jullie problemen hebben met deze Jezus. Ik heb hem al een paar keer pijn gedaan, gegezeld. Maar ik kan echt niks in hem vinden. Weet je wat? Ik zal jullie de keuze geven. Ik moet dit weekend toch iemand vrij laten. Dat doen we altijd uit goodwill. Nou, je kan kiezen om Jezus vrij te zetten. Maar je kan ook deze verschrikkelijke moordenaar, deze oproerkraaier, en hij maakt hem uit voor van alles. En nog wat, daar mag je ook voor kiezen om die vrij te laten. En misschien dat hij er nog een lichte hint bij gaf om te zeggen, kies dan voor Jezus, want dan ben ik er voor af. En Barabbas op dat moment, he, door zijn hoofd. Hè? Vrijlating. Is er voor mij nog een kans? Is er voor mij nog een mogelijkheid dat ik überhaupt in de buurt kan komen van vrij? Over 1-2 dagen zou ik hangen. Hoe bedoelt die vrijlating? En tot zijn grote schrik beginnen de mensen ineens te roepen, Barabbas, laat Barabbas los, laat Barabbas los, laat Barabbas los. En Pilatus die met zijn handen in het haar en denkt, this is my worst nightmare. Dit had ik niet gehoopt. Ik had gehoopt dat ze Jezus zouden kiezen. Maar nu, hij was een soort van schaakmat. Hij kon niets anders doen dan zich overgeven. Zeggen, oké, ik heb jullie laten kiezen. Dan moet er ook gebeuren wat jullie zelf kiezen. Barabbas die wordt vrijgelaten. En ik weet niet of je wel eens de film The Passion of the Christ hebt gezien, maar volgens mij is hij daar helemaal kaal. Ziet hij eruit als een hele enge man met heel veel rimpels zo. En dan komt hij zo van dat trappetje zo afgelopen en dan zie je dat al de mensen zo voor hem wegdeinzen. Want het, ja, het was toch wel echt een nare man. Maar Barabbas die kijkt achterom en die ziet daar Jezus staan met zijn straf in de schoenen van Jezus. De straf die Barabbas had verdiend. Jezus had de plaats ingenomen. En ineens toen zag ik iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Barabbas is de eerste mens die letterlijk aan de lijve heeft ondervonden wat het inhoudt als Jezus zegt, ik wil jouw plaats innemen. Wauw. Ik wil ruilen. Jouw straf geeft die maar aan mij. En toen ik dat zag, toen dacht ik, Heer, ik denk dat Barabbas in de hemel is. Ik ga er niet over, maar weet je waarom? Omdat hij werd als eerste mens vergeven aan het publiek. En toen sprak opnieuw die liefdevolle stem van God in mijn hart. Die zei, David, wat had ik beter kunnen doen dan een bekende moordenaar te nemen en aan het publiek zijn plaats in te nemen om de wereld te laten zien dat ik bereid ben om alles en iedereen te vergeven, hoe erg het ook is geweest. En ineens toen zag ik, Barabbas stond daar niet voor zichzelf, maar was een voorbeeld voor ons allemaal. Weet u, ik heb het evangelie gepreekt Van het noorden naar het zuiden en het oosten naar het westen van Nederland tot over de wereld. Ik ben in gevangenissen geweest. Ik heb mensen het goede nieuws van Jezus verteld. En ik heb mannen ontmoet, nou met armen echt gewoon 10 keer zo groot als die van mij. Nekken, weet je wel, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, heb je al snel. Maar nekken met 2, 3, 4 keer groter. En dan vertel ik ze over de liefde van de Heer Jezus. En dan keken ze me aan en zeiden ze, als jij wist wat ik had gedaan, dan weet je dat God mij niet kan vergeven. Dat is wat ze zeiden. Dan pakte ze mijn hand, pakte die hand. En toen keek ze aan en zei, joh, luister goed. Ik ken een man en zijn naam is Bar Abbas. Als je weet wat hij allemaal geflikt heeft. Ik zeg, en Jezus die nam letterlijk zijn plaats in. Ik zeg, en weet je wat? We hebben allemaal dingetjes. Want zoals we hier zitten, de meeste van ons zullen geen moordenaars zijn. Want anders zat je misschien in de gevangenis. Maar we hebben allemaal dingetjes waar we ons voor schamen. We hebben allemaal dingetjes die we niet oké gedaan hebben. Man, ik weet nog 1 keer zo goed dat ik mijn oudere broer, waar ik zo ontzettend veel van hou, een keer liet vallen in het bijzijn van mijn vader. Weet je, dat ik hem een beetje verklikte en ik heb er zo lang rot over gevoeld. Dat soort dingetjes. Die de waarheid zeggen. Voor je eigen hachje dingetjes regelen en dingetjes rechtzetten. You know the deal. We hebben allemaal tekortkomingen. Daar stond die man. En Jezus nam zijn plaats in. En ik zal je iets vertellen wat dit verhaal nog mooier maakt. Wil je het horen? 1 iemand? 2? Weet je wat de naam Bar Abbas betekent? De naam Bar Abbas betekent zoon van de Vader. Nou, Jezus was de zoon van God. De zoon van God. En daar stond hij als een glorie. En naast Jezus stond Barabbas. En toen zei de Vader in de hemel, die zei, neem de schuld van die moordenaar, til het van hem af en leg dat op mijn zoon. Zodat hij vrij kan gaan en hij de straf zal dragen. En dat is wat er gebeurde op die dag. En ineens drong Gods liefde zo diep bij me binnen. Ik zei, Heere God, als u de plaats in wil nemen van een moordenaar. En ik weet nog goed, toen ik dit verhaal voor een van de eerste keren vertelde, ergens in Noord-Holland. Na afloop van de samenkomst kwam er iemand naar me toe. Zei, dat is iemand die met je wil praten. Ik zei, oké. En toen kwam er een man aan. Nou, die was zo groot. En ik denk, oh, als hij maar niet boos is. Kom aan. Hij keek me aan. Hij zei, jij hebt mij geraakt. Ik zei, oh, sorry. Nee, zei hij. Hij zegt, Barabbas, zegt hij. Hij zegt, dat ben ik. Hij zegt, ik kom net uit de bak. Hij zegt, en dat Jezus mijn plaats in wil nemen, zegt hij, dat raakt mij. En ik zei tegen die man, ik zei, kom, ga zitten. Ik zei, want ik ben ook Barabbas. Ik zei, ik heb ook nodig dat Jezus mijn plaats neemt. Of nou voor een beetje is. Of... Kijk, de mensen die heel veel fouten hebben, die worden veel vergeven. En die zijn ook super gelukkig. Maar die mensen die denken dat ze het allemaal zo goed doen. Het is mijn gebed dat God je zal laten zien. Dat in je eigen kracht ben je nooit goed genoeg. En ik ging naast hem zitten en legde mijn arm om hem heen. En die man die brak als een klein kind, zat hij te huilen. Omdat hij ineens de liefde en de acceptatie van God voelde. Nou, dit is wat God wil doen voor ons allemaal. En dan zegt de wereld, ja, luister eens, David. Een God van liefde stuurt toch geen mensen naar de hel? Want je hoort ook wel eens van die christenen, als je niet gelooft, nou, dan ga je naar de hel. Dan zeg ik altijd, luister, lieve schatten. God stuurt niemand naar de hel. De hel is bedoeld voor de duivel en zijn demonen. Hij heeft juist een ontsnappingsmogelijkheid gegeven om te ontsnappen aan het verderf van de wereld. En alles wat hij zei is geloof dat ik dit voor jou gedaan heb. Geloof dat ik de pijn, ellende van de wereld op me wilde nemen. Als je dat gelooft, is voldoende. Dat is wat ik Bob vertelde in de lobby van Ouagadougou. Bob, als je dat gelooft, is het voldoende. God wil jouw rotzooi ruilen voor zijn zegen. En toen ging Jezus naar het kruis. Het kruis van Golgotha. En ik weet niet of je erover na hebt gedacht. Ik ga naar het einde van mijn verhaal, maar Daar hing hij dan. De koning der koningen aan een kruis. En van de beelden en de plaatjes hangt hij netjes in een kleedje. Maar sommige mensen die dat allemaal hebben onderzocht, die zeggen dat hij daar misschien wel absoluut naakt hing. Verschut. Uitgelachen. Nou, Jezus had een aantal heel controversiële dingen gezegd. Hij had gezegd, ik ben de weg, de waarheid en allemaal van dat soort dingen waarvan mensen zeggen, oh, maar dat kan je dan helemaal niet zeggen over jezelf. Nou ja, als je het bent, dan kun je het toch zeggen. Ja, maar de mensen konden er niet mee omgaan. En sommigen die hadden gezegd, die keken naar hem aan het kruis. Er was nog maar een handjevol mensen die in hem geloofden. En dat kunnen we zien. Na het kruis waren er ongeveer 120 man in de bovenkamer die wachten op de belofte van God, de geest van God. Een handjevol mensen die nog hoopten en geloofden dat hij de verlosser van de wereld was. Maar dat het zo sneu zou aflopen dat niemand kunnen denken. En de mensen die maakten hem belachelijk. Die zeiden, oké, genees je, genees jezelf. Kom er dan af. En anderen die roepen, oplichter, charlatan. Denk je wel niet dat je bent? Dat je ons voor de gek kunt houden. En anderen die zeiden, ja, dit is wat je ervan krijgt. Hè? Moet je maar niet van die gekke praatjes hebben van, ik ben de weg, de waarheid en het, ik ben het brood. En als je maar van mijn lichaam eet. En ze stonden met elkaar te geinen en te doen. Als je dan de zoon van God bent, kom eraf. Ik denk wel eens bij mezelf, zou het bij Jezus niet gekriebeld hebben om eraf te komen? Al de engelen vanuit het hele hemel gewoon naar beneden te halen en te zeggen, hoe bedoel je? Ik ben, weet je wel, zo. Maar dat was niet de weg van God. De weg van God was juist de zwakheid in, de dood in. Want daar was de mens zijn grootste vijand. Want door de zonde, de fouten, onze tekortkomingen is de dood in de wereld gekomen. En ik weet niet of je er al achter bent, maar wij mensen hebben er een hekel aan om te sterven. En weet je waarom dat is? Omdat je nooit gemaakt bent om te sterven. Je bent gemaakt om eeuwig te leven. Daarom houden we er niet van. Mijn vader, mijn eigen pa, die heeft afgelopen week zijn beste vriend verloren. 56 was hij nog maar. Ineens ziek, weet je wel. 2 maanden het ziekenhuis en boem, weg. En staat alles weer even stil. Dan begin je na te denken. En dan denk je, ja, waar is het leven zoveel meer? En dan zeggen we, het is niet eerlijk, want hij was maar 56. En een ander wordt 93. Dat is niet eerlijk. Maar als je ons leven neemt en deelt door eeuwigheid, dat we allemaal voor eeuwig bestaan, dan ineens zijn we allemaal weer gelijk. Rijk en arm, het is niet eerlijk. De een heeft zoveel, de ander heeft zo weinig. Als je erover nadenkt dat je op een dag voor God komt te staan en als die aan je vraagt, joh, wat heb je gedaan met alles wat ik je gegeven heb? Er is iemand die de rekenschappen over aflegt. Sommige mensen zeggen, ja, als er dan een hel is, dan heb ik wel een goed idee. Hitler mag naar de hel, zeggen ze dan. Ja, want die heeft zulke verschrikkelijke dingen gedaan. Stel je voor dat je aan het oordeel van God zou kunnen ontsnappen door jezelf van het leven te beroven, zoals Hitler dat deed. Denk je niet dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen aan de Allerhoogste God voor de dingen die hij ooit heeft gedaan? Maar als Hitler dat moet, dan moeten wij dat ook. Op een dag zullen we voor God staan. Die vriend van mijn vader is nu bij Jezus. En God die wacht op ons allemaal. Op ons allemaal. En hij hing aan het kruis om te sterven en in die dood de confrontatie aan te gaan met hetgene wat ons altijd genekt heeft. Want de Bijbel zegt dat de duivel, Gods tegenstander, de macht had over de dood om ons te sarren. En toen Jezus stierf aan het kruis, door die zwakte heen draaide hij alles om. Want hij was de eerste mens in de geschiedenis van het universum die stierf zonder dat hij het verdiende om te sterven. Want hij was zonder fouten. En omdat hij het niet had verdiend, was hij onaantastbaar voor elke vijand. En was hij sterker. Met als gevolg dat hij opstond uit de dood. En dat niet alleen. Dat hij zei, ik ga iedereen vrijmaken die zijn hele leven bang is om te sterven. En ik zal ze beloven, ik maak een plek bij mijn vader in de hemel waar ze voor altijd mogen zijn. Ik zal ze hoop geven en ik zal ze leven geven. En dat is wat hij deed. Dat is wat hij deed. Jezus stond op bij de dood. Nou, de mensen waren in de war, want ze zeiden, eerst zou hij ons redden, toen aan het kruis. En nu ineens zeggen ze dat hij ook nog eens een keer is opgestaan uit de dood. De hele wereld weet, Jezus heeft geleefd. Iedereen is het erover eens dat wat hij heeft gedaan, dat het bijzonder is. Hij versloeg de machten van de dood. Nou zijn er na zijn dood 2 vrienden die op weg zijn van Jeruzalem, de plaats waar dat alles was gebeurd, naar Emmaus. Het is een wandeling van ongeveer 11 kilometer lang. En ze kunnen er niet over uit. En ze zeggen tegen elkaar, ja, Hij was onze hoop. Hij zou ons toch verlossen. Hij zou... En nu zeggen ze ook nog dat hij is opgestaan. Weet je wat ik dat noem? De weg van Jeruzalem naar Emmaus is de weg van de twijfel. Is hij nou dood of leeft hij nou? Bestaat God nou echt of niet? Moet ik het nou geloven wat die mensen zeggen? Of is het allemaal een beetje raar? Weet je wat er gebeurt? Op die wandeling, ineens wandelt Jezus mee. En die zegt, waar heb je het over? En ze zegt, bent u soms de enige vreemdeling dat u niet weet wat er gebeurd is? En de Heer Jezus houdt ze een beetje voor de gek, hè? Hij wandelt met ze mee. 11 kilometer lang hebben ze geen idee wie die man is. En dan zegt Jezus, joh, ik moet nog een klein stukje doorlopen. Ik zie jullie wel weer. En hun slaan af en zeggen ze, nee joh, het is veel te laat. Anders kom je even bij ons en dan eten we nog wat en dan kun je bij ons verblijven. En dan schuift de Heer Jezus bij ze aan een tafel. En dan staat er dat hij met ze aan de maaltijd ging. Dat ze met elkaar een stukje brood aten. En toen ineens gingen de ogen open voor wie hij was. En ze zeiden... En Jezus zei... Oh, je hebt al die tijd bij ons. En we zijn zo blij. En weet je wat er gebeurt? Ze hadden zo lang gelopen... Dat ze waren moe en ze wilden slapen. De Bijbel zegt, ze gingen diezelfde avond nog helemaal terug naar Jeruzalem. Als je God ontmoet hebt, heb je energie voor 10. En dan komen ze in Jeruzalem en dan staat er... Ze vertellen iedereen wat er was gebeurd. En dat is zo ontzettend mooi. Want als ze dat dan aan het vertellen zijn, dan ineens is Jezus daar. En dat is wat er vanavond gebeurt. Als ik het over hem heb... Dan is hij er. Dan kun je merken dat hij er is. En dan tikt hij ook op jouw schouder. En dan zegt hij... Zie je wie ik ben? Zie je dat wat ik deed voor Barabbas, dat ik dat doen wil voor jou? Zie je dat wat ik bij David heb gedaan, dat is wat ik wil doen voor jou? Zie je dat wat ik bij je buurman of je buurvrouw, je vriend of vriendin met wie je mee bent? Ik wil er zijn voor jou. En alles wat ik van je vraag... Dus als je even de afslag neemt en je hart opent voor wie ik ben. En dat je zegt dank u wel voor wat u voor mij gedaan heeft. Dat is alles. Maar weet je, stel je voor dat deze mannen op de weg van hun twijfel... niet de moeite hadden genomen om even met Jezus te zitten. Hadden ze nooit gezien wie die was. Daarom is het zo belangrijk dat er een moment mag zijn in je leven... waarop je stil kan staan en zeggen oké, als u daar bent... Laat u zelf dan maar aan me zien.
Dit was Jezus wil jouw plaats innemen. Volgende week staat er weer een verse podcast voor je klaar.